Gemeente, ik deel u nog mee dat deze week, zo de Heere wil, huisbezoek gedaan zal worden op woensdagavond bij A.J. Den Boer in Herkingen en bij de weduwe Landman Brand in Dirksland. En donderdagavond bij de familie Arendsman en de familie De Vos, beide in stad aan het Haringvliet. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 36, het tweede vers. Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Samen het woord des Heren uit het boek Openbaring, hoofdstuk 7, het zevende hoofdstuk van de Openbaring aan Johannes. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 150, looft God, looft zijn naam alom. Psalm 150, het eerste vers na de schriftlezing, Openbaring 7. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Naphtali waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij? En van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gemeente, wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden we ook nu weer samengevat in onze Heidelbergse catechismus. Zondag 22, vraag en antwoord 58. Vraag en antwoord 58, waar het laatste van de 12 artikelen wordt besproken. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heren, zo mogen wij ook vanavond tot u komen. We mogen ook vanavond uw naam aanroepen in gebed en u vragen om uw onmisbare zegen. Gij hebt ons hier willen brengen en wij danken u daarvoor, en gij geeft ons hier uw heilig woord, en ook daarvoor erkennen wij u. De weg der zaligheid mag ons ook weer worden voorgesteld in dit avonduur, en bijzonder mogen onze gedachten heen geleid worden naar datgene wat uw woord ons openbaart over het eeuwige leven, over de zaligheid die gij straks uw verloste kerk na dit leven volkomen zult doen bezitten en beleven. Maar heren, willen we er wat van verstaan en willen we de kracht ervan kennen en willen we vrucht hebben in ons eigen hart en leven, en zal het ons allemaal ook tot waarlijk tot nut en tot zegen zijn, dan hebben wij bijzonder nodig om door uw Heilige Geest bearbeid te worden. Het is waar, de Heilige Geest houdt zich wel op de achtergrond. En hij vraagt geen aandacht van voor zichzelf. Hij zal van zichzelf niet spreken. En hij zal zichzelf niet zoeken en zichzelf niet verheerlijken. Maar uw woord maakt het ons toch wel duidelijk. Heere Jezus, gij zelf hebt er uw discipelen in onderwezen dat het werk van de Heilige Geest wel onmisbaar is. Ook al zoekt hij zijn eigen eer niet, daarmee blijft zijn werk nog wel noodzakelijk. En als we er buiten staan en als we het niet kennen, Heere, dan zal alles wat wij dan aan uiterlijke voorrechten hebben en wat we als zegeningen van u ontvangen mogen, ons toch niet echt kunnen baten. En daarom wij bidden het u ook nu weer. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. Mocht die ons op onze paden tot een leidsman strekken, ook op de paden die we vanavond willen gaan bewandelen in de prediking van uw woord en in de overdenking van uw waarheid. De paden die wij zullen bewandelen in de prediking en ook in het beluisteren en ontvangen van de prediking, laat uw geest ons op die paden tot een leidsman strekken, opdat uw geest ons zal aanwijzen de heilgeheimen van uw getuigenis en opdat uw geest ze voor ons zal uitleggen, zal verklaren, maar ook en vooral dat uw geest plaats voor uw woord zal maken in onze harten, opdat onze harten ontvankelijk mogen zijn, opdat uw woord daar zo ook een plaats in mag ontvangen, voor het eerst of bij vernieuwing. Heren, we bidden van u dat gij ons dan bezoeken wilt met uw heil. En dan gaat het vanavond over dingen die toch niet zomaar behandeld en besproken mogen worden. Het is vanavond toch wel bijzonder nodig om ons te laten gezeggen door uw woord, zoals u dat deed toen u Mozes ontmoette in de brandende braamstruik. Trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waar gij op staat is heilig land. Als we het mogen hebben aan de hand van uw woord over het eeuwige leven. O, het is waar, heren, dan kunnen we er lang niet alles van zeggen. En dan zullen we spoedig ook de grens van onze kennis dienaangaande bereikt hebben. Maar wat we er dan van mogen weten, omdat gij het ons geopenbaard hebt, dat is toch wel waard om overdacht te worden. En daar zullen we onze aandacht toch op mogen richten en op dienen te richten. Maar dan wel in het besef dat we op heilige grond treden. En dat wij die heilgeheimen van dat eeuwig zalig leven proberen na te denken met een beperkt en ook nog door de zonde verduisterd verstand. Dat we erover spreken met een mond en lippen die ook in dienst van de zonde staat. En dat we erover spreken, dat we ernaar luisteren met oren die ook zo menigmaal het kwade horen en zoeken te horen. O God, hoe zullen wij in onze staat en toestand, hoe zullen wij zelfs na ontvangen genade, als we nog met zoveel zonde besmet zijn en als er nog zoveel kwaad in ons overgebleven is, over deze heilige, over deze heerlijke dingen kunnen denken, kunnen spreken en daarnaar kunnen luisteren. Geef ons heilig ontzag. Geef ons heilige gedachten. Geef ons een kinderlijk eenvoudig gemoed. Geef ons voor alles ook een heilbegeerig hart. Opdat datgene wat u ons omtrent deze dingen bekend maakt, niet alleen maar voorwerp van ons denken zal zijn, maar opdat ook het verlangen naar ons van onze ziel zich ernaar zal mogen uitstrekken. En opdat we zo mogen gaan begeren, en dat voor het eerst of opnieuw, om verzadigd te mogen worden met uw goddelijk beeld. Om straks de heerlijkheid volkomen te bezitten, maar om hier het beginsel van die eeuwige zalige vreugde al te mogen kennen. Een vreugde die met al de vreugden van deze wereld tenslotte niet te vergelijken is, omdat het er ver bovenuit gaat. O Heere, maak ons daar begeerig naar, maak ons daar heilig jaloers op. En dat bidden wij bijzonder voor hen die van deze dingen eigenlijk niets weten, die wel weten dat er een hemel is en dat er een leven na dit leven is. Ach, die dingen die zijn ons meer dan eens gezegd. Maar als het alleen maar van horen zeggen is dat we ervan weten, en als het ons nooit tot een realiteit geworden is, Heren, dan leven wij altijd nog zonder u. En als we zonder u leven en zomaar doorgaan, dan zullen we ook een keer zonder en buiten u sterven. En dan zullen we altijd ook deze heerlijke zaken moeten missen. En in plaats dat we dan deelgenoot zijn van die eeuwige vreugde, zullen we terechtkomen in de eeuwige pijn, in de eeuwige angst, in de eeuwige duisternis, de buitenste duisternis. Een van deze twee zal het zijn, zo hebt u het ons gezegd. En zo stelt u het ons voor in de schriften. En zo bindt u het ons ook vanavond weer op het hart. En wat zal het dan voor ons zijn? Heren, als we er nog niets van weten, van het verzoend zijn met u, van het schuldenaar zijn voor u en van het als een schuldenaar buigen aan uw troon en smeken om genade, als we er nog niets van weten wat het is in de praktijk om te geloven in uw woord en te schuilen achter het volbrachte werk van de Heer Jezus, als dat allemaal nog dingen zijn die we in de beoefening nooit, zelfs in beginsel niet kennen. Heere, schrik ons dan op enerzijds door dat gij ons op het hart bindt dat buiten u geen leven, maar een eeuwig zielsverderf is. En anderzijds door ons krachtig, onwederstandelijk te lokken, te trekken, door dat woord dat van zo grote heerlijkheid en zaligheid getuigt. Heren, wat u dan ons onthouden zou, onthoud ons niet dat overredende en inwinnende werk van uw Heilige Geest, opdat gesloten harten geopend zullen worden en opdat onwilligen gewillig zullen worden om te wandelen in uw wegen en te vragen naar hun Schepper. Heren, wij bidden u dat gij uw volk vertroosten wilt met uw woord en dat gij hen hemelsgezind wilt maken. Dat gij hun harten eens wat af wilt trekken van de gebondenheid aan deze aarde om ze meer en meer op u georiënteerd te maken en om zo dat beginsel der eeuwige vreugde ook werkelijk te mogen kennen en beleven. Van daaruit ook het heimwee naar dat betere vaderland te beleven. Zegen ons, o God, de rijkdom van uw genade, en wilt u in ons midden zijn, en het bewijzen dat u ook onder ons vandaag nog voort wilt gaan met die arbeid van het vergaderen, onderhouden en beschermen van uw kerk. Heere, geef dat hier, geef dat overal waar het evangelie in dit uur gebracht wordt en waar het vandaag gebracht is en misschien nog gebracht zal worden. Heere, geef dat overal waar uw woord verkondigd worden mag, het gepaard mag gaan met de werking van uw Heilige Geest en dat er zo velen mogen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt en dat zo uw volk niet alleen ook mag worden uitgebreid, maar ook mag worden gefundeerd in die kennis van de Heer Jezus Christus en mag groeien in het kennen van hem en in het liefhebben van hem. Zegen al uw knechten, sterk hen en bekwaam hen en geef hen door uw geest gezalfd te mogen spreken de mening van uw woord en ook naar het hart van uw volk. Doe hen die heilige kunst verstaan dat ze met de grote profeet, de Heere Jezus Christus, ook in staat mogen zijn om met de moeden een woord ter rechter tijd te spreken. Geef hen daartoe uw wekstem, uw roepstem te horen en geef hen daartoe ook het oor geopend te hebben voor wat gij hen te zeggen geeft. Laat uw geest regeren, Heere, in het hart en in de mond van alle die uw woord hebben te spreken en maak hen getrouw en bekwaam. Zegen alles wat op uw zegen wacht. Zegen de arbeid der barmhartigheid, de liefdearbeid met het oog op lijdenden en zieken en behoeftigen verricht. Zegen gij al dat werk, Heere, en wilt gij uw gunst eraan verbinden, opdat het nog waarlijk tot zegen mag zijn. Gedenk gij aan de wereld waarin wij leven, aan ons eigen volk, met onze regering en met ons koninklijk huis. Heere, wilt gij geven dat we geregeerd mogen worden naar uitwijzen van uw woord en niet bij wetten die uiteindelijk hun oorsprong vinden in de van u en van uw woord ontgroeide en onttrokken wijsheid van beneden. En daar is inderdaad veel reden, heren, om te vrezen dat wij op deze wijze hoe langer hoe meer bestuurd worden. Dat niet de wijsheid die van boven is, maar de wijsheid die van beneden is, de toon aangeeft. En dat niet datgene wat u openbaart, maar wat de mens van zichzelf denkt, beslissend is. Ook in de normen die gehanteerd worden en ook in de wetten die gemaakt worden en ook in de besluiten die genomen worden. Heere, wilt u er ons voor bewaren, ook als volk, om nog verder van u en van uw eigen getuigenis en van uw inzettingen af te wijken, want dan zal van ons volk moeten gelden wat u gezegd hebt, ze hebben mij verlaten. Wat wijsheid zouden ze dan hebben, of als we dan overgelaten worden aan onze eigen dwaasheid. En als het dan zo zal zijn, heren, dat wij bij menselijke inzichten en bij het humanisme moeten leven, dat van u en van uw woord niet weten wil, dan is het einde in zicht. Ook al belooft men een paradijs en een welvaartsstaat. God van alle genade, bewaar ons volk voor die afval. En wilt gij een terugkeer geven naar, tot u en een vragen naar u, de God der vaderen. Zegen ons, ondanks onze zonden, en hoor ons met de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het eerste en het zesde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen, God zij mij uw huis en tempelzangen. En want God de Heere zo goed, zo mild. Het eerste en het laatste vers van de 84ste psalm. dat het over een niet erg gemakkelijke zaak gaat, blijkt ook wel uit de bewoordingen die onze catechismus er zelf voor gebruikt, gemeente. Als we geroepen worden om met elkaar vanavond de vraag onder ogen te zien naar datgene wat het eeuwige leven is, en dan met name gericht op, zoals onze catechismus daar bij ons voorgaat, de troost van het eeuwige leven, dan hebben we te spreken over dingen die voor een heel groot deel ons begrip verre te boven gaan. Dan moeten wij spreken over dingen die ons voor een heel groot deel ook niet eens geopenbaard zijn. Onze catechismus heeft daar erg in gehad, en dat blijkt ook wel als in antwoord 58 uit het woord van God geciteerd wordt uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het tweede hoofdstuk, dat woord maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Wel nu, het is inderdaad waar, datgene wat de Heere ons omtrent het eeuwige leven heeft geopenbaard, dat hebben wij niet uitgedacht, dat zouden we ook niet hebben kunnen uitdenken. En wat de Heere ons omtrent deze dingen in zijn woord bekend maakt, dat heeft ons oor niet gehoord. En dat heeft ons oog niet gezien. Er is er een geweest die daar wat van gezien heeft toen hij opgetrokken is geweest in de derde hemel. De apostel Paulus, u weet wat de apostel daarvan zegt. Maar daar heeft hij, zo voegt hij eraan toe, dingen gezien die niet betamelijk zijn uit te spreken. Die ook niet in mensenwoorden uitgedrukt kunnen worden. Wel nu, als we dan vanavond geroepen worden om over deze zaken na te denken, dan laten we wel bedenken dat wij hier met al datgene wat ons verstandelijk vermogen in staat is te doen, toch aan de grens komen. En dat dat een grens is die we niet mogen overschrijden om curieuselijk, om nieuwsgierig te willen onderzoeken de dingen die God nog verborgen gehouden heeft achter het gordijn van de eeuwigheid, om dat te zijner tijd pas te openbaren aan hen die hij het eeuwige leven deelachtig wil maken. Hier blijft veel verborgen, omdat God veel als een eeuwige verrassing bewaart voor zijn kerk. En ook ten aanzien van die aspecten die ons in de schriften wel geopenbaard worden, of die aangeduid worden in de schriften, ten aanzien van die aspecten is er nog veel dat wij niet ten volle kunnen doorgronden, en wat ook achter dat gordijn blijft, totdat het God behaagt dat gordijn weg te schuiven voor elk van de zijnen persoonlijk, en totdat zij binnengeleid in die stad die fundamenten heeft ook mogen gaan aanschouwen de zaligheid, dat grote goed dat God weggelegd heeft voor degene die u hem vrezen. Wel nu, met alle bescheidenheid en in alle voorzichtigheid en in het besef van onze onwetendheid en van de grenzen van ons kennen en kunnen, willen wij vanavond en in de komende weken dit onderwerp van het eeuwige leven zoeken te benaderen. Dat we het ondanks onze gebrekkige kennis en ondanks het vele dat ons er niet van onthuld is, toch met elkaar over deze zaak mogen nadenken. Dat is omdat het God behaagd heeft bij al hetgene wat hij ervan verborgen gehouden heeft, er toch een aantal dingen van te zeggen. Want ik lees u maar weer verder in 1 Korinthe 2, nadat Paulus daar gesproken heeft over datgene wat het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, wat God bereid heeft dien die hem lief hebben, zegt hij, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En het is die geest die bepaalde schrijvers van het woord van God heeft geïnspireerd, zodat zij bij het licht van de geest ook een aantal dingen hebben mogen aanduiden ten aanzien van dat eeuwige leven. Nu, dat willen we dan toch onderzoeken, nietwaar? Dat is toch, als het goed is, ook de begeerte van onze ziel om ten aanzien van de hemel en ten aanzien van de zaligheid, de volkomen zaligheid die in de hemel genoten zal worden, ten aanzien van datgene wat God ons daaromtrent onthuld heeft, onderwezen te worden. Dat zal toch zo zijn als er genade in ons leven verheerlijkt werd, als de hemel in ons hart kwam. Dan zijn we ook benieuwd geworden, heilig benieuwd geworden naar die volkomen zaligheid. Dan komt er toch ook een stuk verlangen naar die volkomen zaligheid. En dan zullen we toch over die dingen graag horen. En dan willen we toch over deze zaken ook mediteren. Wel nu, we willen verschillende aspecten van dat eeuwige leven met elkaar gaan overdenken vandaag en op de komende zondagen, als God ons dat geeft. Ik wil dat wat rubriceren. En dan begin ik vanavond bij, als ik dat zo mag noemen, de wat minder belangrijke aspecten van het eeuwige leven, om zo langzamerhand op te klimmen tot het meest belangrijke. In de eerste plaats zou ik u dan willen zeggen vanuit het woord des Heren dat de hemel, waar het dan tenslotte over gaat, een plaats is. Een plaats. Buiten deze wereld, want denkt u maar aan de dag van de hemelvaart van de Heere Jezus, toen hij opgenomen werd van de Olijfberg, voer hij op, terwijl zijn discipelen het zagen, en hij verliet deze aarde. En hij heeft het ook gezegd, ik ga heen. En hij heeft dat woord ook waargemaakt. Hij is heen gegaan. Ik vaar op. En hij is opgevaren. En zo laat de schrift ons zien, en dat hebben die ogen van de discipelen niet kunnen aanschouwen, want een wolk nam hem weg uit hun gezicht. Maar de schrift ons openbaart het ons dat hij, nadat hij die weg van de aarde naar de hemel heeft volbracht, hij nu gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader in heerlijkheid en in majesteit. Hij is in de hemel. Waar dat dan is, hoe ver weg dat dan is, een gemeente, daar zullen we niet over speculeren, daar zullen we niet eens een poging voor doen om dat te weten te komen, maar de hemel is een plaats buiten deze aarde. Het huis des Vaders met zijn vele woningen, waar de Heer Jezus naartoe gegaan is om voor de zijnen een plaats te bereiden, en waar hij straks vandaan komt als hij de plaats bereid heeft om hen, voor wie hij een plaats in gereedheid gemaakt heeft, tot zich te nemen, opdat zij altijd bij hem zullen zijn, ook in die hemel, ook in dat eeuwige leven in de hemel. Dus de hemel is een plaats buiten deze aarde. Zo spreekt ook de apostel Paulus ervan. Ik denk even aan het begin van het derde hoofdstuk van zijn brief aan de Colossenzen, waar hij tot de gelovigen, tot de christenen in de gemeente van Colosse zegt, indien ge dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, dat is in de hemel, en niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Paulus in de Filippenzenbrief spreekt eigenlijk over hetzelfde als hij daar zegt: onze wandel, ons burgerschap is in de hemel. Dan maakt de schrift een tegenstelling tussen de aarde en de hemel, de aarde hier en de hemel daar, buiten deze wereld. Maar misschien is iemand mij in gedachten al voor en zegt hij: spreekt de Bijbel ook niet over de hemel als iets wat toch ook op deze aarde gerealiseerd zal gaan worden? Is dat wel alles wat de Bijbel ons ervan zegt als het woord van God ons wijst op de hemel buiten de aarde? Een plaats ergens buiten deze wereld. Is dat alles wat de schrift ervan zegt? Ik denk aan twee plaatsen in het woord van God. In de eerste plaats Romeinen 8, waar ons gesproken wordt over deze schepping die een barensnood is, die lijdt, die aan de ijdelheid onderworpen is. Niet gewillig, maar om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Maar, zo voegt de apostel er dan aan toe, op hoop dat ook het schepsel zelf zal worden vrijgemaakt van de dienstbaarheid der verderfenis. Deze wereld zal toch ook een keer verlost worden. Zal toch ook vrijgemaakt worden van de verderfenis, van de ijdelheid, van de macht, de drukkende macht en de last van de zonde die over deze wereld als een vloek heen getrokken is. En dan zal er naar het woord van de Heere toch, en dan denk ik aan dat tweede woord, en dan u uit het brief, uit de tweede brief van Petrus, dan zal er toch komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En op die nieuwe aarde woont, net als in de nieuwe hemel, gerechtigheid. Is dat eigenlijk niet de hemel op aarde? Gerechtigheid op deze aarde die hernieuwd, die herschapen is door het werk van God. Ja, dat is ook zo. De hemel is daar en de hemel komt hier. Hemel en aarde worden verenigd tezamen in dat werk van de wederherstelling van alle dingen. En Johannes heeft ons dat beschreven toen hij in het 21ste hoofdstuk van de Openbaring ons vertelde wat de Heere hem heeft laten zien. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen, en ze zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. Als dan de zachtmoedigen het aardrijk zullen beërven, dan mogen ze wonen op deze aarde die hemel geworden is, waar de hemel op is neergedaald. En waar gerechtigheid woont. En waar God bij de zijnen zal zijn. En zij zijn volk zijn. En hij hun God is. Dan is de ganse aarde hersteld paradijs. Denk daar eens over na. Ik zeg niet dat dit het belangrijkste aspect is. Ik kondigde u ook aan dat ik met, als ik ze zo mag noemen, de minder belangrijke aspecten zou beginnen. Maar niettemin, dit openbaart het woord van God. Deze aarde, die het bloed van profeten en martelaars ingedronken heeft. Deze aarde, waarop de voetstap van de moordenaar en van de hoereerder en van de bedrieger en van de rover en van de tiran gaat. Deze aarde, waarop Gods naam gelasterd en onteerd wordt waarop Gods dag ontheiligd en ontluisterd wordt, deze aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Deze aarde, vol ongerechtigheid, vol van de gevolgen van de vloek, vol doornen en distelen, vol ongerechtigheid en boosheid. Deze aarde zal zo vernieuwd worden en door het vernieuwende werk van de Heere zo in elk opzicht tot in het kleinste onderdeel doortrokken worden, dat elke vierkante centimeter straks een terrein zal zijn waarop gerechtigheid woont. Als God dat nieuwe Jeruzalem doet neerdalen op de aarde, en als vervuld gaat worden dat woord, God zelf zal bij hen en hun God zijn, dan is alle ongerechtigheid uitgebannen en alle onreinheid verdwenen, en dan is alles gerechtigheid en heerlijkheid en kennis van God en van Christus. Dat hoort bij het eeuwige leven, en dat is al reden waarom een kind des Heren zich mag verheugen. Maar dat is niet het enige. De schrift ons openbaart ons ook nog meer over dat eeuwige leven, dat hemelleven. De hemel is, en dat is het tweede wat ik u zou willen noemen, een staat van volkomen zaligheid, zowel naar lichaam als naar de ziel. Als God begint te werken in een zondaar, dan breekt hij in beginsel de macht der zonde in zo'n leven. Maar daarmee is de zonde natuurlijk nog lang niet geheel overwonnen en uitgebannen. Er blijven nog zoveel zonden en zwakheden over, en er blijven nog zoveel kiemen van ongerechtigheid achter, en die verdorven bron van alle wanbedrijven, die is nog niet gestopt, nog niet toegestopt. Er is nog zoveel waar we ons over te verootmoedigen hebben, ook na ontvangen genade. En pas na het sterven, want het sterven van Gods kinderen is ook het afsterven van de zonde, pas bij het sterven is er volkomen verlossing. Tenminste, wat betreft de ziel. Ik ga daar niet uitvoerig op in, want toen we het hadden over de wederopstanding des vleeses en wat onze catechismus daarvan zegt, en u herinnert u dat onze catechismus dan niet in de eerste plaats over het lichaam spreekt, over de opstanding van het vlees, maar over wat er met de ziel terstond bij het sterven gebeurt, namelijk die wordt opgenomen tot Christus haar hoofd. Want u, ik hoef dat dan niet te herhalen, ik zeg er alleen dit van, op het moment van sterven wordt die ziel volkomen van alle smetten van zonde en onreinheid verlost, en die ziel komt als een volmaakte ziel in de hemel aan. Ik heb het natuurlijk over de zielen van Gods kinderen. De apostel die de brief aan de Hebreeën geschreven heeft, zegt dat ook. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen in de hemelen opgeschreven, en tot God de rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. De geesten van de volmaakte rechtvaardigen. Maar dan is er nog dat lichaam. En dat lichaam ligt in het graf. En dat lichaam gaat in dat graf tot ontbinding over. God heeft echter nooit bedoeld om alleen een ziel te verlossen. God heeft nooit bedoeld om in de hemel alleen maar geesten van volmaakte rechtvaardigen te hebben. Lichaamloze geesten. Toen hij de mens schiep, schiep hij hem ziel en lichaam. En in die verbondenheid, in dat ene menselijke bestaan waarin ziel en lichaam één zijn, verlost hij zijn volk ook. En dus verlost hij ook dat lichaam. En opnieuw zeg ik, daar ga ik niet over uitweiden, want dat hebben we nog niet zo lang geleden met elkaar overdacht. Alweer aan de hand van datzelfde geloofsartikel. Ik geloof de wederopstanding des vleeses. Maar dan wordt dat lichaam ook volkomen verlost. Dan wordt dat lichaam gelijkvormig aan Christus verheerlijkt lichaam. Nu is dat ook in de staat der genade nog met zoveel gebreken en zwakheden bevangen. Maar dan zal het gelijk zijn aan het heerlijk lichaam van Christus. Dan is er geen enkel gebrek meer. Dan is er geen enkel manco meer. Dan is er geen enkele zwakheid meer. Geen enkele zonde meer. Volkomen naar lichaam en ziel. Alles wat aan de zonde herinnert, alles wat gevolg van de zonde was, is dan voorbij. Ik geloof dat dat uitgedrukt is in het schriftgedeelte wat we gelezen hebben, als Johannes in een ander visioen die grote scharen ziet die niemand tellen kan. En hoe ziet hij ze? Ze zijn bekleed met lange witte klederen. En ze dragen aan zich het symbool van de volkomen zuiverheid. En de zuivere volkomenheid. Alle zonde en alle zondigheid is weg. Het is een en al heiligheid. Een en al zuiverheid. En dus als Gods kerk, als die grote schare thuis komt, dan is ook het proces van de heiligmaking volmaakt. En dan zal er geen enkele zonde meer vat op hen hebben en geen enkele verzoeking zal meer een struikelblok voor hen worden. Nou, hier op aarde is dat zo nog niet. Vandaar dat we nog maar het beginsel van dat eeuwige leven kennen. Hier op aarde, ach, dat weten we wel, nietwaar? Dat kent u uit eigen ondervinding ook wel, kind des heren. Hier op aarde is er nog veel te klagen over het feit dat we nog in het lichaam des doods zijn. Hier op aarde is er elke keer weer opnieuw reden tot zelfaanklachten. Want wat een tekortkomingen en wat een gebrek aan liefde tot de heren. En wat een gebrek aan ijver tot de heren. Maar dat is straks allemaal voorbij. Straks zal het volmaakte afgedaan hebben. Straks zal het volkomen zijn, zowel naar de ziel als naar het lichaam. Kunt u er een beetje inkomen, wat dat inhoudt? Nu zijn we nog in een situatie, en ga dat nou in uw leven eens na, kind des heren. Nu zijn we nog in een situatie dat de ene keer de ziel en de andere keer het lichaam als een last weegt en ons neerdrukt en aan de aarde vasthoudt. Nu is de ziel, dan weer het lichaam. Houden ons terug van die volkomen liefde tot en die overgave aan de dienst des Heren. Ene keer is het lichaam met zijn kwalen en zijn hoofdpijn en al zijn vermoeidheid, waardoor de ziel belemmerd wordt in het dienen van de Heren. De ene keer is het lichaam waarin ook boze lusten regeren en waarin ook vleeselijke begeerten strijd voeren, waardoor die ziel niet in staat is om als het ware vleugels te nemen en de Heren tegemoet te gaan in aanbidding en in liefde en in toewijding. Een ogenblik kan een mens de heiligste gedachte hebben als hij het goed heeft onder het woord van God en als de Heren indrukken geeft van zijn genade en van zijn zondaarsliefde. Een ogenblik kan een mens onder de indruk van deze dingen de heiligste voornemens hebben en 10 minuten later regeert het vlees. Want die ziel met al zijn liefde tot God woont nog in een lichaam dat vaak een hindernis is. En dat vaak neertrekt. En dat vaak in de weg staat. Maar er komt een tijd, en dat is een stuk van het eeuwige leven, dat het lichaam nooit meer in de weg zal staan. Nooit meer door gebreken of door kwalen of door vermoeidheden of door de macht van de boze vleeselijke lusten de ziel in zijn aanbidding van God en liefde tot God en tot het Lam zal terughouden. Maar omgekeerd komt het ook voor. De ziel is soms ook een hindernis. Dan kan het lichaam gezond zijn en fris en gaaf. Maar dan is de ziel weer dood. En dan is de ziel weer kil. En dan is er als het ware een grauwe sluier van de dood over de werkzaamheden van de ziel gespreid. En dan wordt de ziel teruggehouden en neergetrokken. En dan zijn de vleugels van de ziel vaak lam. Maar er komt een tijd dat ook de ziel in volmaaktheid zich aan de dienst des Heren mag wijden. Dat ook de ziel, zowel met het lichaam, zich in volmaakte liefde de Heren mag tegemoet gaan. En zie daar nou maar naar uit. Bunyan vertelt in de Christenreis dat de twee pelgrims met elkaar een gesprek hebben. En dan vraagt de een aan de ander: wanneer is uw ziel in de beste staat? En dan zegt de ander: als ik denk aan de plaats waar ik naartoe ga. Dat wil zeggen, de gedachten aan de plaats waar we naartoe gaan, Kerk des Heren. De gedachten aan die plaats waar de Heren in volle zaligheid zich wil laten dienen door zijn verloste kerk, de gedachte daaraan geeft ook levendigheid aan het geestelijke leven van Gods volk hier op aarde. Een derde aspect wat ik zou willen noemen, en dat is voor vanavond dan ook het laatste, dat is dat de hemel niet alleen een plaats is, daar en hier, en niet alleen een plaats is waar mensen met een volmaakt lichaam en met een volmaakte ziel de Heere mogen dienen, maar de schrift maakt ons ook duidelijk dat de hemel een plaats is van zowel volmaakte dienst als volmaakte rust. Die beide. De hemel is een plaats van volmaakte dienst en volmaakte rust. Rust, dat wordt ons gezegd ook weer in het boek Openbaring. Ik denk nu even aan het 14e hoofdstuk, waar Johannes schrijft in vers 13: en ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid. Rust. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Rust waarvan Johannes zegt hier, dat zegt de Geest, en uit de mond van de Geest tekent Johannes het op: ze mogen rusten van hun arbeid. En daar wordt een woord gebruikt dat betekent zware arbeid. Arbeid waar een mens dodelijk vermoeid van raakt. Van al het sloven en van al het zwoegen op aarde. Van al de zware arbeid die ons hier onder deze zon, op deze gevloekte aarde, op deze met de zonde, door de zonde beheerste aarde, van al die zware arbeid wordt dat volk des Heren straks verlost en daar mogen ze van rusten. Oh, je kunt dat uitbreiden. Ze mogen rusten ook van de zonde die hen opjaagt en van Satan die hen bedreigt en die hen op de hielen zit, die mensenmoordenaar, die briesende leeuw die rondgaat, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Ze mogen rusten van al die onrust die hun leven vaak gekenmerkt heeft. Ze mogen rusten van de vervolgingen die hen zijn aangedaan door de boze mensen, door de vijanden van Christus en van zijn gemeente. Ze mogen rusten vinden in God. De Heere Jezus tekent dat ook in een beeld, als hij in de vorm van een gelijkenis vertelt over al diegenen die zullen komen van oosten en van westen en van noorden en van zuiden, en die zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Aan zitten, aan liggen, dat is een zitten aan de tafel. Daar wordt het eeuwige leven, daar wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken met een maaltijd waaraan de Heere al de zijnen verzadiging schenkt en waar zij mogen aanzitten om zo te genieten van de rust die hij hen schenkt. Maar tevens, en dat is ogenschijnlijk een tegenstelling, tevens is dat eeuwige leven ook een kwestie van dienst, van werken. Ik las u uit Openbaring 7. En daar staat in het 15e vers, daarom zijn zij, het gaat weer over die grote schare die niemand tellen kan, daarom zijn ze voor de troon van God en dan staat er hier niet dat ze rusten van hun werken, maar dan staat er hier, en zij dienen hem. En dat is nog een dienst die dag en nacht onafgebroken doorgaat ook. Ze dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En nu gebruikt de schrift een woord dat aanwijst het dienen als een priester. Het verrichten van priesterwerk. Het dienen in een heiligdom. Het brengen van aanbidding. En dat doen ze. Ze rusten. En ze zijn tegelijkertijd onafgebroken bezig in die heilige dienst in het hemels heiligdom. Opdat door hun dag en nacht dienen van God en van het Lam, God verheerlijkt zou worden. En wat zal dat dan voor een dienst zijn en voor een werk zijn? Het zal zijn, en dat laat het boek Openbaring ons duidelijk zien, het aanbidden van hem. Het vereren van hem, het grootmaken van hem, het bezingen van zijn deugden, het bezingen van zijn werken. Het zal zijn de verheerlijking van God en van het Lam en van de Geest, de drie enige God die samengewerkt hebben aan de zaligheid van de kerk en die ervoor gezorgd hebben dat zij die op de ruïnes van een verzondigd leven lagen, die in hun ellende moesten omkomen, nu binnengebracht zijn in die stad die fundamenten heeft, welks opperste bouwmeester en kunstenaar God is en die alles gedaan heeft, deze drie enige God, om hen op te richten uit het slijk en hen naast prinsen te plaatsen en wereldgrootte. Al dat werk waarin Gods deugden verheerlijkt werden, dat zal die verloste kerk in die eeuwige onafgebroken dienst in de heilige tempel dag en nacht bezingen. En ik denk, hoewel ik daar niet direct een tekst voor kan aanwijzen, dat dienen van die verlosten toch ook nog een ander aspect heeft. Kijk, toen God de mens schiep, toen schiep hij hem om te werken. Op deze door God geschapen aarde, toen kreeg de mens opdracht, toen kreeg de mens een mandaat om de aarde in cultuur te brengen. En daarom gaf God hem een verstand opdat hij denken kon. En God gaf hem krachten opdat hij werken kon. En God gaf hem verstand en inzicht opdat hij plannen kon maken. Opdat hij uitvindingen kon doen. En dat is nu helaas allemaal door de zonde zo gebrekkig gebeurd. En dat is door de zonde zo doortrokken. En dat is vanwege de zonde die niets ongemoeid en onaangetast laat. Op een zodanige manier gebeurt dat de eer van God er niet in gezocht is. Maar dat de mens zijn eigen eer erin zocht en zijn eigen verheerlijking ermee beoogde. En bovendien al die goede gaven die God in zijn schepping gelegd heeft. En die de mens met het hem door God gegeven verstand kon uitdenken en uitvinden. Al die goede gaven worden in de dienst der zonde misbruikt en tot oneer van God aangewend. Maar als straks hemel en aarde één zijn, en als de zachtmoedigen het aardrijk beërven, en als ze hem mogen dienen in zijn heilige tempel, dan zal dat cultuurmandaat pas op de volmaakte wijze gaan functioneren, als lichaam en ziel verenigd en het verstand verlicht en tot ongekende hoogte opgeklommen is. En als ziekte uitgebannen is en als niemand meer hoeft te zeggen ik ben ziek, dan zal de mens op een volmaakte wijze ook God mogen dienen. Met heel zijn verstand en met al zijn krachten om de schepping Gods tot ongekende schoonheid te doen bloeien. Ik zei, daar heb ik geen speciale tekst voor. Maar dat ligt in de lijn van wat God geopenbaard heeft. En als straks de schoonheid van Gods werken zal gaan blinken, op een manier zoals dat in het paradijs niet het geval was, en zoals het na het paradijs zeker niet meer het geval is geweest, dan zal God toegebracht worden, ook voor die werken, alle aanbidding en dankzegging en verheerlijking. Gemeente, dat zijn dan een paar aspecten die we uit het woord van God mogen halen als het gaat over de vraag, wat troost u, het artikel over het eeuwige leven. Er is meer, er zijn nog veel rijker dingen. Als het gaat, en ik noem u even een paar dingen, over het gezelschap waarin Gods kerk straks mag zijn, samen met alle heiligen. Als het gaat over wat de schrift ons noemt, ze zullen zijn aangezicht zien. Als het gaat over wat de schrift ons noemt, gaat in de vreugde uws Heren. Er zijn meer dingen, er zijn nog rijker dingen als die ik u genoemd heb. Maar die laten we bij leven en welzijn voor volgende gelegenheden liggen. Dit is genoeg om voor onszelf de overtuiging te hebben dat de hemel een zalige plaats is. En dat het eeuwige leven een begeerlijke zaak is. Of niet? Volkomen verlossing. Geen ziek lichaam meer. Geen gebrekkig bestaan meer. Geen zondige aard meer. Geen overgebleven zonde en zwakheid meer. Een beter vaderland. Rust van alle zware arbeid, rust van alle vervolgingen, rust van alle verdrukkingen, rust van de aanvechtingen van de boze, rust van alles wat ons hier benauwen kan. En een volmaakte dienst des Heren, een volkomen toewijding aan God, en daar niet bij tijden en ogenblikken, als het eens een keer lijden kan, als onze ziel welgesteld is en als ons hart erbij is, maar dag en nacht, God heb ik lief, zonder reserve, dat mogen zeggen tegen hem die op de troon zit en tegen het lam. Leeft u daar naartoe? Bent u wel eens hemels gezind? Tegenwoordig kun je nogal eens horen dat je als christen vooral de aarde trouw moet blijven. En dat je de roeping hebt om hier recht en gerechtigheid te bestellen. En hier het koninkrijk te vestigen. En hier de dingen die scheef zijn recht moet zetten. En hier aan verdrukking en onrecht een eind moet maken. En er is heel wat in de theologie en in de prediking van vandaag de dag dat daar en uitsluitend daarop gericht is. En uit veel van de hedendaagse theologie en uit veel van de prediking is de hemel verdwenen. Is het dan een wonder dat veel christenen aardsgezind zijn? En waar is de hemelsgezindheid? Wie verlangt er naar die volkomen rust, naar die volkomen dienst? Wie verlangt er naar die rust die overblijft voor het volk van God? Naar die volkomen verlossing, naar lichaam en ziel, naar die herstelling van deze aarde opdat het een aarde zal zijn waarop gerechtigheid woont. Hunkert u daar wel eens naar? Dat mag u gerust doen. Dat mag u gerust doen, kind des Heren, als u hier het gebrekkige inleeft. Als u hier te maken krijgt met de ellendigheden in ons vlees, met de ellendigheden in ons bestaan. Als u hier te ondervinden gaat wat Paulus ondervond, het lichaam des doods, wie zal me ervan verlossen? Verlang dan maar naar dat betere vaderland. O, daar te zijn. En onbekeerde, waar jaagt u nou achteraan? Kan de wereld u iets geven wat vergelijkbaar is met wat de Heere geven zal aan zijn kerk? Kan de wereld iets geven wat opweegt tegen wat de hemel is? En ik heb er nog maar een paar dingen van genoemd. Gerechtigheid straks en dan volkomen. En een gezond lichaam. Een volkomen gezond lichaam en een volkomen gezonde ziel. Geen onrust meer, geen onvrede meer. Maar een volmaakt de Heere mogen dienen in zijn heilige tempel. En dat dan allemaal ook straks culminerend in het bij de Heere zijn en het eeuwige vreugde hebben. Kan de wereld u iets bieden wat daartegen opweegt? Wat daarmee te vergelijken is? Waar probeert u vreugde in te vinden? Waar probeert u bevrediging in te vinden? Ziet u dan niet dat u een zeepbel najaagt? Als we het nog in deze wereld zoeken en het met de vreugden van deze wereld zoeken te doen. Ziet u niet dat dat straks uit elkaar spat en dat we er niets van overhouden? En dat het dan alleen maar onvrede en onrust en pijniging en wening en knessing der tanden zal zijn. Als we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Hoe lang zult u zich nog laten misleiden door een bedriegelijke schijn? Hoe lang zult u nog jagen naar datgene wat toch vergaat en wat geen wezen heeft en dus niet blijven kan? En hoe lang zult u nog langs dat grote goed dat God voor de zijnen heeft weggelegd en dat hij laat prediken heen leven? Hoe lang zult u nog naar de boodschap van het leven, van het nieuwe, van het eeuwige leven horen en het toch laten voor wat het is, zonder dat u op de uitgestoken hand des Heren ingaat en zonder dat u op het aangeboden heil werkelijk reageert? Hoe lang denkt u dat God u daar nog de gelegenheid voor zal geven? O, wend u dan toch tot hem, nu het nog het heden der genade is. En nu hij nog dat eeuwige leven laat verkondigen en voorstellen. En nu hij ook nog zegt dat zondaren, al hebben ze dan tot op dit ogenblik de Heere de rug toegekeerd, toch nog tot hem mogen wederkeren. En dat hij ze in genade wil aannemen. Wend u toch tot hem met al de zonden en met al de verloren dagen van uw leven. En smeek hem: Heere, red mij. Geef mij toch deel aan dat heil waar gij al uw volk mee begiftigt. En schenk ook mij die waarachtige, zaligmakende kennis van u en van het Lam. Denk er wel om, Gods kerk is in de wereld nooit in tel. Gods kerk is in de wereld vaak een vergeten groep, aller afschrapsel, zegt de Bijbel. Gods kerk is in deze wereld veracht en verguisd. Maar dat is ook maar schijn. Zo goed als al het goud en al het zilver en al de schoonheid en al de kostbaarheden en al de heerlijkheden en al de genietingen van dit leven schijn zijn. Zo is ook de verdrukking en de ellende en de zwartheid en de dienstbaarheid en de onderwerping van de kerk des Heren schijn. Er komt een tijd, er komt een dag, dat het heelal, engelen en ook de gevallen engelen erbij, en alle mensen samen verbaasd zullen staan, als ze dat verachte en verguisde volk van God zullen aanschouwen in al de schoonheid die God en Christus haar geven zal, zonder vlek en zonder rimpel. Er komt een dag dat alle die God gram geweest zijn en die de kerk des Heren gehaat hebben, zullen gaan ontdekken dat volk waar zij zo'n hekel aan hadden, het volk van Gods keuze is. Gekocht met het dierbaar bloed van het lam. En dat zij het zijn die met hem mogen zitten op zijn troon. Gelijk hij gezeten is met zijn vader op diens troon. Er komt een dag dat de dingen gezien zullen worden zoals ze zijn. En dan is alle schijn voorbij. En we hoeven ons door de schijn niet meer te laten ophouden en verblinden. Maar dan komen de dingen in hun werkelijkheid openbaar. En dan zal het gezien worden. Die grote schare die niemand tellen kan. Met lange witte klederen bekleed. Met palmtakken in de handen. Zij die uit de grote verdrukking komen. Ze mogen hem dienen. Dag en nacht in zijn heilige tempel, door niets meer van God te scheiden, door geen zonde meer van de Heere en van het liefdebetoon tot de Heere afgetrokken, om hem in volmaaktheid groot te maken en te rusten van de drijver en te rusten van de vervolging. En te rusten van alles wat hem benauwd heeft hier jarenlang soms. Er komt een dag dat volk des Heren volkomen mag gaan genieten. De vervulling van al de beloften Gods. Hoop daarop. En u die er vreemdeling van bent, laat dit een aansporing voor u zijn. Om de Heere te bidden dat hij u ook bezoeken wil. Met het welbehagen dat hij tot zijn volk heeft. Amen. Psalm 106. Het tweede en het derde vers. Heere, wij willen uw grote en heilige naam eerbiedig danken voor de heerlijkheid die gij openbaart in uw woord en de nog veel grotere heerlijkheid waar hier geen woorden voor zijn en die we dan ook in de schriften niet verklaard vinden, maar die toch straks geopenbaard zal worden aan alle die waardig geacht worden om binnen te gaan in dat nieuwe Jeruzalem. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat mensenharten niet hebben kunnen bedenken, dat hebt gij weggelegd voor degene die u vrezen. O Heere, wat heeft uw kerk nog veel te goed. En dan zijn er hier op aarde toch ook al momenten, Heere, dat zij iets van die dingen mogen beleven en waardoor hun ziel verrukt en verheugd mag zijn. En waardoor iets beleefd mag worden van het beginsel van die eeuwige vreugde. En dat kan alleen maar rijker, voller, heerlijker, volkomener worden. Heere, geef uw kerk daarnaar te verlangen. Ach, we moeten het u belijden. Allen die u vrezen zullen het toch, als ze eerlijk zijn, moeten toestemmen dat er nog zoveel aardsgezindheid is. En vaak zo weinig hemelsgericht zijn. Dat we zo kunnen opgaan in de beslommeringen van dit leven, in de zorgvuldigheden van de aarde. Dat we zo bezet kunnen zijn met hier en nu. En dat dat ons belemmert en in de weg staat. En zoveel dingen in het lichaam, in de ziel. Ze kunnen ons terughouden, Heere. Ze kunnen ons lam maken. Zodat het geloofsoog niet meer ziet. Zodat het hart niet meer uitgaat. Zodat de liefde ook niet meer verlangt. Heere, wij bidden van u om de krachtige en de heerlijke werking van uw Heilige Geest. Opdat het levend maken, de geest der nederigen, en op u levend maken, het hart der neergebogenen. En opdat uw volk zich weer in u mag verblijden en hoop mag hebben, een uitzicht en een verlangen mag kennen. Heere, wij bidden van u, laat dit woord, zoals we dat hebben mogen beluisteren, ook dienstbaar zijn in uw hand, o Heilige Geest. Om zondaren te lokken en te nodigen en hen te brengen op die plaats waar zij in het besef van hun ellende en hun nood en hun armoede leren vragen naar die God die zulke rijke dingen heeft geopenbaard en straks ook geven zal. Wat een verschil zal er zijn op die dag die komen gaat als uw kerk deze zaligheid volkomen mag gaan genieten. En als anderzijds degene die buiten u hebben geleefd en zonder u zijn gestorven, niets meer bezitten zullen. En als alles een ijdele droom zal blijken te zijn wat ze hier op aarde nagejaagd hebben. En als alles hen bij de handen zal afbreken en ze met lege handen zullen staan. En dan omdat ze u niet kennen en Christus niet hebben geloofd. Moeten worden verwezen naar die andere eeuwige bestemming in de duisternis. Heren, wat een verschil. En nu zijn we allemaal nog in het heden der genade en allemaal onder hetzelfde woord en allemaal onder dezelfde genadeprediking en de genadeaanbieding. Nu is het nog het heden der genade. En nu kunnen onbekeerden nog bekeerd worden en nu kunnen mensen die op een weg voeren die naar het verderf gaat, nog terugkomen, nog teruggebracht worden. Nu kunnen mensen die hun knieën nog nooit oprecht gebogen hebben, het leren te buigen voor u. En nu kunnen zij die u nog nooit voor de noden van hun ziel hebben aangeroepen, het nog leren om de toevlucht te nemen tot de troon der genade. Heere, laat de gelegenheid die gij nog geeft, door velen benut worden om u te zoeken terwijl gij nog te vinden zijt. Zegen ons in al ons werk in de week die wij ingegaan zijn. En laat al dat werk en al die aardse dingen en al die bezigheden wel onze aandacht hebben. Maar niet zodanig dat we de hemel uit de gedachten kwijtraken. En dat we het woord over de hemel vergeten. Geef ons heilige, geef ons hemelse gedachten. Om Jezus wil. Amen. Psalm 52 en daarvan het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. 52 vers 7. Zijn in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.